dochter van David, dat u haar ook nabij bent, dat u haar ook helpt in de studie die ze mag doen. We bidden ook voor de zoon van de mevrouw die David heeft meegenomen, dat u hem ook leidt op zijn levensweg. We danken u voor alles wat u geeft in zijn leven en dat hij ook de Heere Jezus mag vinden. We bidden voor Mariska, dat ze spoedig opgenomen mag worden in het ziekenhuis en dat ze spoedig de nieuwe organen mag krijgen die ze nodig heeft en dat het allemaal goed mag verlopen. We danken u met Debbie, die de vorige keer ook bij ons was en nu hier niet kan zijn. We danken u dat het onderzoek bij Anouk, waar ze zo tegenop zag, dat het goed is verlopen. En daarvoor zij u de dank en de eer gegeven. We danken u dat u ons hier bij elkaar bracht. U kent ons allemaal. We bidden voor elkaar, ook voor degene die we niet met name hebben genoemd. U bent het die veel geeft. U geeft ons soms zomaar opeens werk, een woning, en daar danken we u voor. U bent het die ons leven leidt. U, Heere Jezus, u geeft meer dan aards geluk. U geeft vrede in ons hart. En geeft u dat we die vrede allemaal mogen ervaren. Die vrede is er bij u en die wilt u ons geven. Ga met ons mee, overal waar we zijn. Bewaar ons voor het kwaad en leer ons u te volgen op ons levenspad. Dat bidden wij. Wij danken u in de naam van Jezus Christus. Amen. Er is nog alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Er is nog koffie en thee met iets erbij. En om 5:00 begint de volgende dienst. En voor wie de volgende dienst volgt, een goede dienst. En anders een fijne en goede zondag verder.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin kandidaat J.W. Bonenberg voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen wat betreft de diensten. Volgende week zondag 21 juni om 10 uur dominee Kroneman en ook 's middags om 5 uur dominee Kroneman. 'S Ochtends is er dan bediening van het heilig avondmaal en 's middags is er dan dankzegging op het heilig avondmaal. Dit alles zo de Heer wil en we leven zullen. De collect in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, hulp in eigen gemeente. De tweede is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde is ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen op Psalm 12, vers 5, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is van generatie op generatie en die niet los zal laten het werk dat zijn hand begon. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 65 vers 1 en 3. Psalm 65 mogen zingen over het heil dat wij verwachten. We zien uit naar de komst van de Heer Jezus. Hij heeft beloofd dat hij zal terugkomen. Daar mogen we van zingen ook vanuit deze psalm. Psalm 65 vers 1 en 3. belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij op Psalm 25 het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25 vers 6. Belijden we vanmiddag met mond en hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Laten we samen bidden. Heer, dat is al een hele oude belofte die we samen hebben uitgezongen. Dat we dat gezegend aardrijk zullen beërven. Die nieuwe aarde die komt, waarop vrede zal zijn, waar alles volmaakt zal zijn. Die aarde die komt als u, Heer Jezus, terugkomt. En daar mogen we naar verlangen. Daar mogen we naar uitzien. Om u te ontmoeten. U die ons lief hebt. U die ook vanmiddag weer naar ons op zoek bent. Zodat wij u volgen. Leren leven uit uw genade. Waakzaam zullen zijn. Dat wij in het oog houden waar het in ons leven om gaat. Die nieuwe wereld die komt. En om dan voor altijd samen met Jezus te zijn. Heer, en tot die tijd bent u bij ons, dat heeft u ook beloofd. En gebruikt u die tijd om ons te onderwijzen. Om ons die weg te leren die wij moeten gaan. U bent onze leidsman. U gaat voor ons uit. En u houdt ons op de been. En u zegent ons. Heer, en daar zien we vanmiddag naar uit. En daar bidden we om. Om de doorwerking van dat onderwijs in ons leven. Om het werk van de Heilige Geest deze middag. Die ons hart opent en ons verstand opent. Om uw woorden te ontvangen en eruit te leven. Heer, zo bidden wij om uw zegen in deze dienst. Heer, we zijn hier naartoe gekomen. Met alles wat we op ons hart hebben, met alles wat in ons hoofd zit. Heer, er kan heel veel zijn wat ons bezighoudt. Maar geef, Heer, dat we dat vanmiddag aan u kwijt kunnen. En dat wij hier in de rust van uw huis mogen zijn. Heer, zo zien we uit naar uw werk. Zien we uit om iets van Jezus te zien. Uit genade. Amen. We lezen vanmiddag een van de brieven van Paulus. De brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Hij heeft er in ieder geval 2 geschreven. Deze staan ook in de Bijbel. We lezen de eerste brief, 1 Thessalonicenzen 5. De versen 1 tot en met 11. 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 11. Gaat het over de dag van de wederkomst van de Heer Jezus. En hoe wij moeten uitzien, toeleven naar die dag. 1 Thessalonicenzen 5, vanaf vers 1. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn zij die Gods woord hoort en het ook bewaart in zijn of haar hart. Amen. We gaan met elkaar zingen uit gezang 12. Achterin de Bijbel de enige gezangen. Gezang 12, we zingen de versen 1, 4, 5 en 7. Een gebed houdt ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dat betekent verwachten. 1, 4, 5 en 7 van gezang 12. Vanmiddag dus 1 Thessalonicenzen 5, de versen 1 tot en met 11. Gaat het om de vraag wanneer de Heer Jezus terugkomt? Wanneer komt de Heer Jezus terug? En 3 gedachten. In de eerste plaats het karakter van de dag van Jezus' wederkomst. Dat zegt Paulus in deze verse over die dag dat Jezus terugkomt. Wat kunnen we daarover zeggen met elkaar? Het tweede is een tegenstelling, dat begint in vers 4. Dan schrijft Paulus, maar u bent alle kinderen van het licht en van de dag. Dus dat betekent als je zo'n kind bent, dat dat nogal wat uitmaakt blijkbaar. U bent alle kinderen van de dag en kinderen van het licht. En het derde, de derde gedachte, leven als kinderen van het licht. Wat betekent dat dan? Om een kind van het licht te zijn. Dus daar gaat het vanmiddag over. Wanneer komt de Heer Jezus terug? Zie je er eigenlijk al naar uit? Zie je er naar uit dat Jezus terugkomt? We geloven nu in hem. We belijden zijn naam. Maar hij heeft het gezegd dat hij terugkomt. Tijdens zijn hemelvaart. Zoals ik nu naar boven ga, zoals ik terug ga naar de hemel, zo zal ik weer komen. Jezus komt terug. En dat zal een geweldige, grote dag zijn. Paulus heeft daar eerder al over geschreven in hetzelfde brief in hoofdstuk 4. Het zal een dag zijn dat er een geroep zal klinken, een bevel vanuit de hemel, dat Jezus eraan komt. De klank van de bazuin zal klinken. Muziek van de overwinning. En dan zal Jezus eraan komen. Neerdalen vanuit de hemel. En hij zal niet alleen komen. Maar hij zal komen met die engelenlegers. Die de hemel bewonen. Die engelenlegers zullen de wereld ingaan. Om ieder die in zijn naam gelooft. Bijeen te brengen. Voor de voeten van Jezus. Zie je er naar uit? Verlang je ernaar? Kan natuurlijk veel zijn hè, waar je naar verlangt. Wat je bezighoudt zo in het leven. Carrièrekansen. Hoe zal het verder gaan op school? Kun je bezighouden met je kinderen en je kleinkinderen? En dat is goed. Dat is mooi. Hè, want dat zijn heel vaak ook dingen die de Heer aan ons gegeven heeft. Zegening uit zijn hand. Daar mag je mee bezighouden. Maar één ding, verlang je naar Jezus, verlang je ernaar om hem te zien. Het zijn van die regels die mij elke keer weer raken, regels uit de psalmberijming van Dathene. Ik kan me goed voorstellen dat je daar niet zo bekend mee bent, dat ben ik ook niet. Maar deze regels ken je misschien wel en dat vind ik altijd hele mooie regels. Dathene verlangde er ook naar om Jezus te zien. En hij zong, o Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zie uw aanschijn geprezen. Wanneer komt die dag, Heer Jezus, dat ik bij u mag zijn, dat ik uw aangezicht mag zien. Uw aanschijn, uw gezicht. Ik soms naar verlangen, hè, als je misschien een paar dagen weg bent geweest, op zakenreis of je was er even een paar dagen weg en je komt weer thuis. Dan verlang je ernaar om het gezicht van je vrouw of van je man of van je kinderen weer te zien. Verlang je zo naar om het aangezicht van Jezus te zien. Het gezicht van Jezus dat straalt. Dat vol is van liefde voor zijn kinderen. Je zegt, het is natuurlijk allemaal wel mooi hè, dat verlangen. En fijn dat dat verlangen ook gevoed wordt en zo. Maar ja, laten we wel even eerlijk zijn. Wanneer komt die dan? Dat is toch een eerlijke vraag, of niet? En Paulus die schrijft deze brief aan de Thessalonicenzen, pak een beetje 2000 jaar geleden. Dat is natuurlijk een enorm lange tijd geleden. Wat zie je daar nou van, dat die terugkomt? Wat kun je daar nou over zeggen? Paulus, wat zegt hij dan over die dag? Wanneer komt de Heer Jezus dan? Nu kunnen we al een beetje zitten afwachten met elkaar. Maar wanneer komt die dan? Nou ja, Paulus die valt met de deur in huis in het eerste vers. We hebben het met elkaar gelezen. Wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Nou, dat is duidelijk. Paulus die geeft geen datum. Geeft ook geen tijdstip. Hij zegt er helemaal niets over. Over die tijden en die gelegenheden. Die tijden. En dat gaat over dat vaste punt in je agenda. Die concrete dag en de gelegenheden, dat noemt hij een beetje omschrijvend, maar dan gaat het over alles wat er om me heen gebeurt. Je kunt natuurlijk wel heel veel zeggen, ook vanuit de Bijbel, over Daniël en openbaring. Maar als het er echt op aankomt, die dag dat Jezus terugkomt, ja, dat weten wij niet. En Paulus die vertelt het ons ook niet. Maar ja. Wat heb je daar dan aan, hè? Als je niet weet wanneer de Heere Jezus terugkomt. Wat moet je dan met zo'n dag? Met die dag van de wederkomst. Het is fijn dat hij dat zegt, dat hij dat belooft en dat zal waar zijn. Maar leeft dat nou een beetje bij ons? Of is het allemaal een beetje buiten ons blikveld, die wederkomst. Kan natuurlijk heel makkelijk, hè? We leven in het hier en nu. En dan kan het maar zo zijn dat die toekomst, die wederkomst, dat iets is wat ons helemaal niet zo bezighoudt. Ja, als je het niet weet. Ja, wat dan? Nou, wacht even, dat is te makkelijk gedacht. Als je het niet weet, als je geen kruisje in je agenda kunt zetten, dan moeten we ons er maar niet mee bezighouden. Dat is niet wat Paulus bedoelt. Want hij zegt er in 1 adem wat achteraan, vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Ja, zeg je, nou weet ik nog niks. Want over het algemeen belt een dief niet op dat hij eraan komt. Zo even een telefoontje van, nou, ik kom vanavond in je huis inbreken. Nee. Maar dat besef je natuurlijk wel, als je weet dat er een dief is en die zijn er. Dat hoeven we elkaar niet te vertellen. Dan doe je er natuurlijk alles aan om voorbereid te zijn. Als een dief in de nacht komt, zorg je er natuurlijk voor dat die niet 's nachts binnen kan komen. En overdag net zo goed. Je bent voorbereid. Je hebt er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat als die dief komt, dat je ervoor zorgt dat hij niet binnenkomt, dat hij niet kan inbreken. Dat als die zich aandient, dat je er klaar voor bent. Nou, ook al weten we niet wanneer de Heer Jezus terugkomt. Ik ga u vanmiddag geen datum geven. Maar dit is wel belangrijk. Dat is wat Paulus ons mee wil geven. Dat we wel voorbereid zijn. Dat wij wel waakzaam zijn. Zo heeft Jezus het zelf ook gezegd. Matteüs 24 kun je dat teruglezen. Wees waakzaam. Openbaring 16. Zalig is hij die waakzaam is. Gelukkig ben je dus als je bent voorbereid op de dag van de wederkomst. Dat je er klaar voor bent om de Heere Jezus te ontvangen. Daar doe je alles aan. Want als je dat niet doet, dan mis je hem. Moet denken aan die gelijkenis die Jezus op een zeker moment vertelde. Over die vijf wijzen en die vijf dwaze meisjes. De dag van de bruiloft en de bruidegom, die komt eraan. Dat is zeker. Dat heeft hij gezegd. En ze wachten op hem. Maar het duurt maar en het duurt maar. En hij komt maar niet. En dan vallen ze in slaap. Ja, logisch zeggen ze ook wel. Maar dan ineens het signaal. Hij komt er toch aan. En ze worden alle 10 wakker. En dan kijken ze elkaar aan. En dan zijn er 5 die zijn voorbereid. Die hebben olie in hun lampen. En ga mee naar binnen met de bruidegom. Die andere meisjes die niet zijn voorbereid, die moeten er nog alles aan doen om zich gereed te maken voor die bruiloft. Maar ondertussen lopen ze de bruidegom mis en staan ze buiten. Wees waakzaam. Gemeente, wees waakzaam. Ook al weet je de tijd niet. Maar zorg ervoor dat je elk moment klaar bent om Jezus te ontmoeten. Het grootste gevaar, en daar gaat Paulus ook op in vers 3. Het grootste gevaar is als je zegt, er is toch vrede, er is veiligheid. Wat kan ons overkomen? Ja, dat kan. Paulus die verwijst met deze woorden naar Jeremia. Hoe ging dat in de tijd van Jeremia? Tijd van afval. De mensen in Jeruzalem, in Israël, die zijn God verlaten. Die denken niet meer aan hem. Ze luisteren niet meer naar hem. God is uit het leven verdwenen. En er zijn er profeten die komen en die roepen op tot bekering, tot geloof, tot vertrouwen in God, tot gehoorzaamheid. En die mensen daar in Jeruzalem zeggen, joh, wat is er aan de hand? Waar maak je zo druk om? Het loopt toch allemaal wel prima? Het gaat ons allemaal voor de wind. Er is vrede en veiligheid. Wat kan ons overkomen? En ik zeg, dat is het grootste gevaar. Ja, dat was natuurlijk toen voor Israël in de tijd van Jeremia. Want die vijandelijke legers kwamen er wel aan en het volk was niet voorbereid. Maar gemeente, dat is ook het ergste wat ons als gemeente kan overkomen. Dat we niet zijn voorbereid. Dat we denken, het loopt toch allemaal wel prima in de gemeente. Trouwens, fijn hoor, als het allemaal loopt. Maar je kunt ook maar zo wat gemakzuchtig worden. Want je denkt, nou, we hebben alles al voor elkaar, het is goed en fijn met elkaar en het loopt. En fijn als het ook allemaal nog een beetje bijbelgetrouw is. Maar ondertussen ben je Jezus uit het oog verloren en ben je niet bereid. Paulus zegt, als hij dan komt, dan onovervalt je dat verderf. Dan komt het oordeel. Daar is geen ontkomen aan. Wat een dag. Ja, dat ook. Dat is die andere kant. Als Jezus komt en je bent niet waakzaam, niet voorbereid. Dan sta je op die dag met lege handen. Weg van God, weg van Jezus. Laat het zover niet komen, maar wees waakzaam. Laat dat verlangen in je hart gevoed worden. Dat je uitziet naar Jezus en ernaar verlangt om hem te zien. Eindelijk bij hem. Eindelijk thuis. Ja, en dan, nou is de tweede gedachte van de preek. En Paulus die gaat verder in vers 4. U bent alle kinderen van het licht en van de dag. Paulus die maakt een tegenstelling. Hij schrijft aan de gemeente in Thessalonica. En zo spreekt hij hen allen aan. U broeders, u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Nou, zo spreek ik u vanmiddag ook aan jou. U bent allemaal een kind van het licht, kind van de dag, toch? Of niet? Het kan natuurlijk niet zo zijn, hè, dat je in de gemeente zit en je hoort elke zondag het evangelie, een boodschap dat de Heer Jezus terugkomt en je houdt je er helemaal niet mee bezig. Er is vrede en veiligheid, er is geen gevaar, wat kan mij overkomen? Gemeente, dat is het leven van de duisternis, het leven van de nacht. Want je denkt dat het allemaal wel meevalt en dat het zo vaart niet zal lopen. Hij doet er al 2000 jaar over om te komen, het zal nog wel even duren. Ik hoef er nu nog niet mee bezig te houden, het komt nog later. Nee, zegt Paulus, een kind van de gemeente van Jezus Christus, is een kind van de dag, van het licht. En dat is, dat is totaal anders. Zo'n kind van het licht, zo'n kind van de dag, houdt rekening met de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Ons zal die dag niet overvallen. Nee, wij zijn bereid. Wij zijn er klaar voor. Hoe dan? Nou, gemeente, twee dingen. In de eerste plaats, doordat we anders zijn gaan denken over het aardse leven. Gewoon het leven hier en nu. Op die wereld die God ons heeft gegeven. En waar we van mogen genieten. En waar we ook gewoon onze roeping in hebben. Als het gaat om school en om werk. En alles wat we doen in dit leven. Maar een kind van het licht. Beseft. Weet. Dat het leven op aarde niet alles is. Dat niet het einddoel is. Want als Jezus eraan komt, zal hij een nieuwe wereld met zich meebrengen. Dat gezegend aardrijk, Psalm 25, we hebben erover gezongen met elkaar. Daar gaat het om. Ja, en dat betekent dus dat sommige dingen minder belangrijk worden voor je. Die dingen waar een ander op je werk of op school zich heel druk mee kan houden. Sport, evenement, noem maar wat. Daarvan zeggen, ja, maar dat is voor mij niet belangrijk. Er is iets wat voor mij van meer waarde is. Er komt een dag waar je misschien al lang naar zat uit te kijken. Een nieuwe aarde. Paulus die zegt het zo, ik verlangen naar ontbonden te worden en met Christus te zijn. Betekent niet dat Paulus levensmoe is of zo. Paulus die was ook heel goed op de hoogte van zijn roeping. In de tijd waarin hij leefde. Maar tegelijkertijd was er iets van verlangen om bij Jezus te zijn. Ik verlangen naar ontbonden te worden. Losgemaakt te worden. Bij Christen te zijn. Een christen is een tweemens, zou je kunnen zeggen. Hij staat met één voet in deze wereld. Alles wat ons bezighoudt. Maar we staan ook al een beetje in de hemel. Daar is ons vaderland. Dat zal ons thuis worden. Een tweemens. Soort een dominee, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Dominee Doornenbal. Lang geleden hoor, een jaar of 50, 60 geleden. Had zo'n gevleugelde uitspraak. Zij die heimwee hebben, komen thuis. Heb je heimwee naar die nieuwe aarde? Heb je heimwee naar de Heer Jezus? Want dan kom je thuis. En als je dat weet, dan is het leven anders geworden. Het leven op deze aarde. Anders leren denken over deze aarde. Ook anders leren denken over God. Want gemeente, dat maakt het grote verschil. Dat wat Paulus hier bespreekt, die nieuwe aarde, dat is mooi. Maar het gaat om de Heer Jezus. Hij komt terug. En dat maakt alles anders. Een kind van het licht is een kind met verlangen naar God. Hoe leeft dat in je hart? Verlang je naar Hem? Hem te kennen? Beter te leren kennen? Om te leven uit zijn liefde. Want dat is het geheim. God kennen, dat is niet iets wat wij in de hand hebben. Wat afhankelijk is van mijn prestatie of inzet. God kennen is genade. Dat komt op uit zijn liefde. Uit zijn bewogenheid met ons mensen. Daarom maakt hij die nieuwe wereld. Die wereld die zo vol is van zonde en van gebrokenheid, van ellende. Er liep net even iemand langs de kerk. Hij was niet bij de open dienst, maar hij liep voorbij. Ik stapte uit de auto, hij wenste me God zegen. Hij vertelde me even in een paar zin iets over zijn leven. Zijn vrouw gestorven. Verslaafd aan de alcohol, hij stond te blowen in mijn gezicht. Wat een ellende. Wat een wereld. Wat is het heerlijk om iets van de liefde van God te kennen, te midden van al die gebrokenheid. Dat je zegt, maar er is meer dan dat. En er komt een wereld aan die nog zoveel mooier is dan dat je je hier kan voorstellen. Een kind van het licht. Wij zijn niet van de nacht, niet van de duisternis. Een kind van het licht. En daarom overvalt die dag mij niet. Daarom ben ik er klaar voor. Omdat degene die ik lief heb er aankomt. En als hij komt, dan ben ik er klaar voor om hem te ontvangen. Maar gemeente, dat zal gebeuren als Jezus terugkomt. We zullen het zeggen. Ik wist niet dat u deze nacht zou komen. En toch ben ik niet verbaasd dat u er nu bent. Want ik zag er al naar uit om u te ontmoeten. Elke stap brengt mij nader tot u. Elke stap van dit leven brengt mij dichter bij Jezus. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen 13. Nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. En dan zegt hij dit achteraan. Laten wij op een gepaste, op een waardige wijze wandelen. Elke stap die ik zet brengt mij dichter bij de zaligheid. Maar hoe ik wandel, hoe ik leef naar die dag van de wederkomst van Jezus Christus. Gemeente, dat maakt alles anders. Nou zeg je, hoe zit dat dan? Derde gedachte, leven als kinderen van het licht. Paulus gaat ook op die vraag in. Hij is wat dat betreft heel veelzijdig in zijn onderwijs. In deze 11 versen laat hij van alle kanten iets zien over die dag. Nou, we hebben geen datum, geen tijdstip. Maar één ding krijgen wij wel mee. Leven als kinderen van het licht maakt alles anders. Het gaat er dus om hoe ons leven is. Nou, heel concreet. Paulus noemt in dit gedeelte 4 dingen. In de eerste plaats. Lees maar mee. Vers 6 en 7. En dan schrijft hij, laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Dat is dus het eerste. Leven als kinderen van het licht is een leven van waakzaam zijn en van nuchter zijn. Waakzaam zijn, ja, dat betekent zoiets als opletten, dat je ergens oog voor hebt, dat je bent voorbereid. Nou ja, denk maar even aan dat voorbeeld van die dief. Als de kans bestaat dat er zo'n dief komt, ja, dan ben je waakzaam, dan ben je oplettend. Dan heb je oog voor alle veiligheidsmaatregelen die je kunt nemen om die dief warm te onthalen. Nou, zo is het bij een christen ook. We zijn waakzaam, oplettend. We hebben oog voor de dingen die nodig zijn om hem te ontvangen. Dat vraagt dus om geestelijk inzicht. Om wijsheid van de Heilige Geest. Om het verlangen om de Bijbel te lezen. Om met alles wat in dat woord staat jezelf voor te bereiden op de dag van de komst van de Heere. Dat staat dus tegenover slapen. Dat is wat Paulus hier zegt. Laten we waakzaam zijn, laten we niet slapen. Dat kan dus. Wat bedoelt Paulus daarmee met slapen? Nou, dat bedoelt hij mee dat je geestelijk traag, geestelijk inactief bent. Je weet misschien wel van de wederkomst van de Heer Jezus. Je hebt er op zijn minst van gehoord. Maar vervolgens doe je er niets mee. Je laat die kennis voor wat het is. Laat staan dat er iets van verlangen in je hart ontstaat om hem te ontmoeten. Slapen, geestelijk traag zijn, is genieten van de dag. Maar niet denken aan morgen. Dat is genieten in het heden. Maar vergeten dat het leven voor eeuwig is. Paulus zegt, wees nuchter. Wees waakzaam. Wees nuchter. Wees niet dronken. Nou, heel letterlijk. Zo bedoelt Paulus dat hier onder andere. Dat je dronken bent van wijn of alcohol. Dat je leeft in een verslaving. Een christen is niet verslaafd. Niet aan drugs, aan alcohol, aan roken. Maar ook geestelijk niet verslaafd. Niet verslaafd aan iets wat ons bindt aan deze aarde. Niets wat ons bindt aan de duivel. Wees nuchter. We zijn niet dronken, maar we zijn nuchter, oplettend, waakzaam. Ja, zeg je, maak dat even concreet. Dat waakzaam zijn en dat nuchter zijn, wat is dat dan? Nou, luister maar naar het onderwijs van de Heer Jezus, Lucas 21, vers 36. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, als het gaat om waakzaam zijn, zegt hij, waak en bid. Om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Wat is waakzaam zijn? Gemeente, dat is een biddend leven leiden. Een waakzaam en een nuchter leven is een leven van gebed. Een leven van afhankelijkheid. Daar zit het besef achter dat je met het oog op de wederkomst zoveel gevaren ziet. Van de verleiding van de duivel. Van deze wereld. Die zonde om je heen en in je. Die geestelijke dorheid. Je kleine geloof. Noem dat maar op. Een leven in afhankelijkheid. We zongen het met elkaar, die avondzang. Maak ons gemoed voor u bereid. Ja, gemoed, je denken, je gevoel, je zijn. Maak dat voor u bereid. Opdat het blij uw komst verbijt. Verwachten met blijdschap. Uitzien naar die dag. Nou, dat kan niet zonder het gebed. In afhankelijkheid, in de wetenschap dat ik het niet zelf kan. Dat ik afhankelijk ben van Jezus zelf. Jezus die eraan komt. Hij die mij vast moet houden, want anders ben ik nergens. Een biddend leven. Na Pinksteren. Om meer van de Heilige Geest. Die mij aanvuurt, die mij aanspoort. Die dat verlangen in mijn hart werkt. Wees vervuld met de Heilige Geest. Biddend. Vorm mij naar dat beeld van Jezus. Mag ik meer van Hem zien. Om te leven uit Hem. Gemeente, dat is het eerste. Wees waakzaam en nuchter. Het tweede, schrijft Paulus in vers 8. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Geloof, hoop en liefde. Woorden die Paulus eerder al heeft gebruikt. Als je bladzijde terugslaat in hoofdstuk 1. Zo heeft hij, toen hij de gemeente aanschreef, ook al heeft hij daar ook al iets over gezegd. In vers 3, 1 Thessalonicenzen 1 vers 3. Paulus die schrijft dat hij zonder ophouden denkt aan de gemeente. Waar denkt hij dan concreet aan? Aan het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. De gemeente van de Thessalonicenzen was dus vervuld van geloof, hoop en liefde. Geloof in de Heer Jezus. Met betrokkenheid op elkaar, door de liefde aan elkaar verbonden en met de hoop op de zaligheid. Dat is mooi, hè, zo'n compliment. Als Paulus dat aan jouw gemeente schrijft. Wat mooi als hij dat schrijft aan Schiedam. Als het zo leeft in uw gemeente. Dat er geloof wordt gevonden. Dat er in liefde betrokkenheid is op elkaar. En dat er hoop leeft op de zaligheid, op dat eeuwige leven. En Paulus, Paulus die zegt daar nog meer over. Als hij dan hier in het vijfde hoofdstuk daar verder op ingaat. Hij zegt, hoe functioneert dat dan in de gemeente? Met het oog op de wederkomst. Laten wij die van de dag zijn, bekleed zijn met die geestelijke wapenrusting van geloof, hoop en liefde. Zo wordt het verlangen gevoed. Van geloof, hoop en liefde, de geestelijke wapenrusting. Om je te beschermen. Om elkaar te beschermen. Om met elkaar te strijden voor wat er werkelijk toe doet in de gemeente. Met het oog op die wederkomst. Ik las ergens deze zin. Een christen draagt geen pyjama, maar draagt een harnas. Een christen draagt geen pyjama, maar een harnas. Kan hij van die pyjama-christenen. Die niet rekening houden met de wederkomst. Druk zijn met van alles en nog wat. Kan ook in de gemeente, hè. Met al die kleine discussietjes over van alles en nog wat. Kunnen we ons heel druk mee bezighouden. Maar dat is niet de wapenrusting. Dat is niet de strijd die we moeten voeren. De strijd die we moeten voeren is of wij klaar zijn voor de wederkomst. Geen pyjama, maar een harnas. Met het oog op die wederkomst. Ben je er klaar voor? In afhankelijkheid aan Jezus. Strijdend voor wat het toe doet. In het besef dat wel. Dat wij in eigen kracht die strijd niet gaan winnen. Nee, dat niet. En dat is het derde. Vanaf vers 9. Waar gaat het dan om? God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot verkrijging van de zaligheid. Het is een strijd die God gestreden heeft in en door Jezus Christus. Het is die strijd die draait om Hem. En het is genade dat wij dat leven ontvangen. God heeft ons niet bestemd tot toren, tot oordeel. Maar God heeft ons bestemd tot verkrijgen van de zaligheid. Bestemd, dat wil zeggen, dat is Gods initiatief. Hij zet ons op die positie. Ja, ik draag die wapenrusting, ik strijd, wij strijden, maar wel in het besef dat het zijn strijd is en dat de overwinning in zijn hand is en dat hij die overwinning aan ons geeft. God zelf geeft ons die zaligheid als een genadegave aan zijn gemeente. Zijn werk, verkrijging van de zaligheid, waar moet je dan aan denken? Nou ja, geloof en bekering en zo. Maar Paulus bedoelt dat in deze context vooral als het eeuwige leven. De zaligheid van het eeuwige leven op de nieuwe aarde, het samenleven met Hem. Dat is een leven waartoe Hij ons bestemd heeft. En als ik dat zeg, dan zijn er ook altijd mensen die dat spannend vinden. Want dat gaat over uitverkiezing. God heeft ons daartoe verkoren. Ja, en dan heb je het niet meer in je eigen hand. En dan weet je het niet meer en dan kun je zomaar gaan tobben en zo. Want ja, hoe weet je dat je uitverkoren bent en als je dat dan niet weet? En dan kun je zo je eigen gedachten aan de haal gaan. En dan raak je het zicht kwijt op wat er werkelijk toe doet. Wat zegt Paulus? God heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heere Jezus Christus. Gemeente, dat is het geheim. Door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Hoe weet je zeker dat je die zaligheid zult ontvangen? Gemeente, door te zien op Jezus Christus. Door te zien op wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Hij is voor ons gestorven. Dat is niet zomaar. Maar daarin zien we Gods liefde. Dat kruis heeft niet zomaar op deze wereld gestaan. Dat komt vanuit Gods vaderhart. Omdat het verlangen is om zondaren met Hem te verzoenen. Omdat het zijn verlangen is om zijn kinderen veilig thuis te brengen. Gemeente, en wij met al ons getwijfel en getob kunnen zomaar het zicht op de Heer Jezus Christus verliezen. Maar Paulus zegt, zie op Hem. Hij die voor ons gestorven is. Hij die dit werkelijkheid heeft gemaakt. Die belofte dat Hij komt is niet zomaar een belofte die ongedekt is. Maar daar is voor betaald, daar is voor afgerekend. En daarom zal het gebeuren. En daarom zullen mensen die heimwee hebben thuiskomen. Daarom kan ik u vanmiddag zeggen, als je door het geloof aan de Heer Jezus Christus verbonden bent, dan kom je in zijn rijk. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar daar mag je 100% zeker van zijn. Niet vanuit een soort geestelijke hoogmoed of zo. Maar omdat je ziet wat Christus heeft gedaan. En omdat zijn werk eindeloos goed is. En volmaakt. En genoeg. Om te leven als een kind van het licht. Om te leven met die volle zekerheid op het eeuwige leven. Wat een bemoediging. Gemeente, als je vanmiddag misschien verslapt bent, achterop bent geraakt, Jezus uit het oog bent verloren, was een hartelijke uitnodiging om op Hem te zien. Dat kruis dat hoog staat opgericht. Voor strijdende christenen. Voor vermoeide christenen. Voor verslapte christenen. Met die zekerheid, wie Hem ziet, die heeft het leven. Paulus zegt dat zo in vers 10, en dat is het vierde. Dat hetzij wij waken, hetzij wij slapen, wij tezamen met Hem zouden leven. Paulus die verwijst met een paar woorden nog even terug naar 1 Thessalonicense 4. Daar ging het om de vraag, wat gebeurt er met de mensen die in de Heer Jezus Christus ontslapen zijn? Zij zullen opstaan op de dag dat Jezus terugkomt. En samen met de mensen die dan nog leven, zullen we samen de Here tegemoet gaan. En Paulus die zegt het hier zo in vers 10. Het zij we waken, het zij dat wij nog leven op de dag van Jezus wederkomst. Of het zij dat wij al overleden zijn, maar wij zullen samen leven met Hem. Die belofte is dus niet voor vandaag, maar voor morgen en ook voor de eeuwigheid. Voor altijd. Die belofte die houdt stand. Eén ding is zeker. Wij zullen samen leven met Hem. Gemeente, dat is kracht voor vandaag. En blijde hoop voor de toekomst, toch? Dat mag ons nu op de been houden. En dat mag ons goede hoop geven op die dag van de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Op die dag. Als we samen leven met Hem. Paulus die gebruikt een geweldig mooi woord over dat samenleven, dat tezamenleven. Dat gaat over gelijktijdigheid, tegelijkertijd met. Ik moest denken aan van die synchroonduikers, heb je wel eens gezien. Twee van die mensen die van zo'n duikplank in een zwembad springen. En dan doen ze allerlei kunstjes en dat gaat helemaal gelijk op. Synchroon. Die eeuwigheid, die dag als Jezus terugkomt. Zal ons leven synchroon lopen met het leven van de Heer Jezus. Nou ja, als je jezelf een beetje kent, dan weet je dat dat nu nog niet is. En er is zoveel wat nog anders is dan dat volmaakte leven van de Heer Jezus. En dat kan ook strijd geven en worsteling. Maar wij hebben de belofte. Dat wij straks samen mogen leven met Hem. Helemaal volmaakt. Aan zijn leven. Samen zijn met Hem. Om de Vader te verheerlijken. Want Hij zal het stralende middelpunt zijn. We zullen buigen voor deze God. En het Lam aanbidden die er staat als geslacht. Is door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. En gemeente, als we dan nu naar huis gaan, krijgen we nog één ding mee. Bemoedig elkaar en bouw elkaar op. Dat is dus blijkbaar nodig. Zoals u trouwens al doet. Is toch dat praktijk in Schiedam of niet? Maar om elkaar te bemoedigen met deze woorden. We leven met het oog op de wederkomst. Om elkaar op te bouwen als je merkt in je omgeving, die of gene haakt af. Heeft het moeilijk. Om elkaar weer te richten op die ene dag die komt. Als Jezus terugkomt. Zo mogen we elkaar opbouwen. Zo bouwt Christus. Ja, door mensenwerk heen. Hè? Ongelooflijk. Maar wat heerlijk dat we als gemeente aan elkaar gegeven zijn. Alleen red je het niet. Maar met elkaar. Met het oog op hem, dankzij zijn genade. Door dat offer van de Heere Jezus Christus zullen we thuiskomen. Thuiskomen in dat rijk. Waar Psalm 89 van zingt. Dat huis dat naar zijn gemaakt bestek, naar zijn volmaakte ontwerp, in eeuwigheid zal reizen. Het is nu nog door het strijdperk van dit leven heen. Maar straks als we thuis zijn, dan zal het goed zijn. En dan zal het voor eeuwig goed zijn. Ben je erbij? Amen. Gemeente, in antwoord op de preek gaan we dat ook met elkaar zingen. Psalm 89... Vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Zullen we met elkaar de Heere danken. Heere, wat is dat heerlijk om dat eeuwige lied nu al te zingen. Daarmee zijn we verbonden met de toekomst. Die toekomst vol van hoop. Die toekomst volmaakt. Synchroon. Omdat wij met Jezus zijn. Een leven vanuit Hem. En Heere, tot die dag. Wij danken U voor dat onderwijs. Geef dat wij waakzaam zijn. Nuchter. Biddend. Strijdend. Levend uit Uw genade. Levend uit Jezus Christus. Die ons leven is. Heere, dank U wel voor dit onderwijs. We bidden om Uw zegen. Ook in de week die op ons wacht. Wilt U ons daarin goed en nabij zijn. We bidden voor de gemeente hier in Schiedam. Wilt U als een herder voor deze gemeente zorgen. Ook in al het werk wat er gebeurt in de wijk. We bidden U, Heere, dat het ook tot zegen mag zijn. En dat Uw koninkrijk hier, ook in deze stad, zichtbaar mag zijn. Mag groeien. Als een teken van Uw wonderlijke kracht. Die alles overwint. Heere, we leven er zelf uit. En we gunnen het iedereen. Heere, denk zo aan Uw gemeente. Denk aan deze wereld. Ontfermt U zich over ons. En neem ons in Uw hoede. Om Jezus wil. Amen. Uit dezelfde psalm zingen we ook het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. Psalm 89 vers 7. Gemeente Geen in vrede verhef u en jouw harten tot God en bidden we om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons licht en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.